Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Annegreet van der Most vandaag te gast?
Lisette in het veld. Welkom Lisette.
Dankjewel.
Ik vind het erg leuk dat ik nou met jou mag praten.
Ja.
Ik zou je ook vertellen waarom ik het zo leuk vind. Onder meer, mijn man die zit bij de thuis verder kring met de ondernemers. Dennis, jouw man, die zit daarbij. Ja. En Jan-Jaap die komt elke keer enthousiast terug met vol met verhalen.
Ja.
En hij is een keer bij jullie ook geweest. Hè?
Ja, klopt.
En dan hoor ik zo even het verhaal van jullie klein stukje. Dus, ja. Maar nou mag ik met jou kletsen.
Ja, inderdaad.
En dat vind ik wel heel erg leuk.
Ja.
Lisette, ik denk dat heel veel mensen jullie al wel in de kerk hebben gezien. Dennis is ook al hier eerder geweest bij een andere podcast.
Ja.
Dus die kunnen jullie ook allemaal terugluisteren. eigenlijk is dat nog niet heel lang geleden.
Nee, klopt.
Een paar maandjes misschien. En kan jij ook wat over jezelf vertellen, wie je bent? Je hebt natuurlijk een gezin, Dennis.
Ja.
Maar kan je wat over je achtergrond vertellen?
Nou, ik ben Lisette, 38 jaar, moeder van 3 kinderen. Ik werk sinds een anderhalf jaar in de ouderenzorg, in een verpleegtehuis, op een afdeling waar mensen wonen met dementie. En dat is echt superleuk. Het is echt mijn passie om die mensen een fijne dag te bezorgen. Ik werk ook echt in de dagbesteding. Ik heb niks te maken met de zorg, maar ik ben echt voor het welzijn van de bewoners ben ik er. Ik werk 3 dagen in de week en dat doe ik met heel veel plezier. Dus ik mag stagiaires begeleiden, ik mag overleggen voorbereiden, helpen met het maken van zorgplannen.
Ja.
Dus het is heel, heel veelzijdig
En
heel erg leuk.
Ja, en dat combineer je met je gezin.
Ja.
En dus die 3 dagen,
Dan
ben jij er buitenshuis.
Ja.
En de andere dagen ben je werk je thuis.
Ja, ben ik thuis inderdaad.
Ik zeg altijd van we werken wel.
Als... We werken zeker, absoluut. Ja.
En... Dennis, die heeft ook werk, hè? Dus dan combineren jullie dat, dat hij dan ook soms thuis is voor de kinderen?
Ja, hij is ook 2 dagen thuis.
Ja.
En de andere dag is mijn moeder is er thuis als de kinderen uit school komen.
Ja, ja precies. Dus... En waar werk je?
In Hoogvliet werk ik, bij Lely Zorggroep, bij Westerstein heet het.
Ja.
Het verpleeghuis.
Ja, en je werkt met mensen met dementie.
Ja.
Hoe is dat?
Ja, heel veelzijdig, maar ik vind het heel mooi... En heel dankbaar werk. Omdat als mensen met dementie die al wat verder in hun dementie zijn... zijn vaak een beetje in zichzelf gekeerd. En dan is het heel mooi als je toch een momentje van contact kan maken. Als je ze er even uit kan halen.
Ja.
En iets kan aanbieden wat ze van vroeger nog herkennen. Of wat ze heel leuk vinden. Dat je even zo'n contactmomentje hebt. Zodat ze gewoon even een momentje van vreugde ervaren soms ook.
Ja.
Omdat ze ook wel vaak gewoon de weg kwijt zijn.
Ja. Zie je mensen binnenkomen die nog nauwelijks dementie hebben totdat je ze ziet, zeg maar, steeds verder, wegglijden noemen?
Ja.
Je raakt ze een soort
beetje
van
zichzelf
kwijt.
Raken ze kwijt.
Ja. Maak je het hele proces mee?
Ja. En bij de een gaat dat heel langzaam.
Ja.
En bij de ander gaat het heel snel.
Ja.
We hebben nu een bewoonster en die is binnen 2 maanden achteruit gegaan. Ze weet niet meer hoe ze moet lopen. Ze weet niet meer hoe ze moet slikken. Ze gaat ineens Duits praten, wat ze van vroeger nog kent. Dus die is echt, die gaat heel snel in haar proces.
En voordat toen ze kwam?
Toen kon ze nog wel zelf achter een rollator lopen. Ging ze nog vaak mee ook om een wandeling te maken buiten. Kon er nog een spelletje te doen. Kon ze ook helpen met aardappels schillen of een appeltaartje bakken.
Ja.
En nu zit ze in haar rolstoel. En is ze ook heel onrustig omdat ze gewoon niet meer weet waar ze is en wat ze moet doen. En miste haar kinderen, miste haar man die al overleden is een aantal jaar geleden. Het is ook wel heftig om te zien als mensen zo snel achteruit gaan.
En wat kan jij voor hun betekenen, behalve gewoon verzorgen of er zijn?
Het is voornamelijk ook in zo'n geval heel veel nabijheid bieden. Dus naast iemand zitten, iemands hand vasthouden en laten merken dat je er bent. Zeker als ze op het laatst zijn van hun dementie, zeg maar. En ook, we hebben ook een aantal bewoners die dan bijvoorbeeld palliatief liggen. Dat is in de laatste fase ook op bed. Dat je weet dat het einde snel nadert, zeg maar. En dan ben ik er ook soms dat ik naast het bed zit van de bewoners... om inderdaad een hand vast te houden en gewoon er te zijn en te praten... of soms zachtjes te zingen.
Ja.
Gewoon echt die nabijheid bieden.
Merk je het verschil dat je daar dan bent, dat het iets doet met de mensen?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
En wat gebeurt er? Worden mensen over het algemeen rustiger? Of,
mensen worden wel rustiger. Die merken ook, ook al zijn ze al ver weg, zeg maar, merken ze wel dat er iemand bij hun is.
Ja.
En vaak ook mensen reageren ook heel goed op fysieke aanraking. Dus een ei over de wang of een ei over de haren.
Ja.
En het vasthouden van de handen of gewoon eventjes over een bovenarm wrijven.
Ja. Ja.
Dat kan heel, heel prettig kan dat zijn. Ja.
Er zijn veel mensen die zeggen van ik heb de moeite mee met mensen die dementie hebben. Want ze zijn als het ware, je raakt ze soort van kwijt.
Ja.
Jij werkte wel.
Ja.
Wat heeft je laten besluiten om met mensen te werken met dementie? Heb je altijd in de...
Nee, hiervoor heb ik jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt op een dagbesteding met mensen met een verstandelijke handicap.
Ja.
Of een beperking, ja.
En is dat vergelijkbaar?
Nee, ik vind het zelf wel heel anders werken.
Hmm.
Ja, maar ik vind juist het werken met mensen met dementie heel waardevol. Omdat je op sommige momenten nog wel iets kan toevoegen in het leven van mensen met dementie. En ook voor familie. Wij gebruiken ook Familienet. Dus een soort van Facebook waar je foto's kan plaatsen of filmpjes kan plaatsen. Wat je doet met de bewoners. En dat kan familie ook lezen en zien, zeg maar.
Oh, dat is mooi.
Dus, en dat is natuurlijk ook heel goed aanvullend op de rapportages die je schrijft over bewoners. En ook om soms bepaalde momentjes vast te leggen van iemand die ergens van geniet, zeg maar.
Ja.
Kan natuurlijk vaak meer zeggen als een rapportage dat iemand geniet. Gewoon puur het schrijven ervan.
Ja.
Dus,
ja.
En ook daar krijg je ook vaak van familie wat terug. Gewoon wat fijn om te zien dat onze moeder of onze vader mee naar buiten genomen is. Of lekker genoten heeft van het zonnetje. Of samen gezongen heeft met jou samen, zeg maar.
Ja.
Dus je kunt heel waardevol zijn voor deze mensen.
Ja.
Ja.
Dus we hebben net Anke de Vries gehad hier. Zij werkte ook in met mensen met dementie, mm-hmm. vertelde ze.
Mm-hmm.
Ik vroeg aan haar van, het zorgberoep is vaak een gevend beroep.
Ja.
En ik vroeg haar ook, en dat is ook een vraag aan jou, van ontvang je er ook wat voor terug?
Ja, zeker.
Wat ontvang jij?
Ja, een stukje liefde van de bewoners en een stukje dankbaarheid ook. Als iemand naar buiten geweest is en die heeft daardoor weer eventjes wat ontspannender...
Ja.
En wat lekker er is in vel. En die benoemt er ook van, oh, fijn naar buiten. Was lekker dat zonnetje. Dan denk ik, oh wauw, ik heb zulk mooi werk. Dat vind ik, word ik zelf ook zo blij van.
Ach.
Het kost heel veel energie, maar het geeft ook zoveel terug.
Ja.
En dat vind ik echt heel bijzonder.
Ja.
Ja.
Hey, en je bent gelovig.
Ja.
Hè? Doet even puur naar je werk even kijkend, hè. Doet het feit dat je gelooft, dat God van je houdt, doet dat wat ook met je als je dan dit werk gaat doen? Hoe neem je dat mee? Of welke rol speelt dat dan?
Nou, ik werk ook bij een christelijke organisatie.
Okay.
Dus ik kan daar ook echt wel handen en voeten aan geven door middel van het bidden voor het eten. En na het eten een stuk uit het Bijbels dagboekje lezen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook wel met bewoners die ook zelf vanuit huis gelovig zijn. Ook gewoon soms bidden of een christelijk liedje zingen van vroeger.
Ja.
Ja, dat eigenlijk wel.
Ja, hè?
Ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja, dat is mooi.
Ja, dat is heel mooi.
Ja. Je hebt 3 kinderen.
Ja.
Joas. Leuke jongen.
Klopt, ja. Ja. Heerlijk mannetje.
Ja. Ja. En Manouk.
Ja.
En Naomi.
Naomi.
Ja. Dat zijn natuurlijk al pubers aan het worden, hè?
Ja, absoluut.
Ja. En hoe is het voor hen? Ze hebben Dennis en jij zijn nog niet zo heel lang getrouwd.
Nee, we zijn 4 jaar geleden getrouwd inderdaad.
Ja. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, we hebben elkaar leren kennen op een christelijke datingsite via internet. En voordat ik Dennis leerde kennen, heb ik in 2017 mijn eerste man, Jaco, is overleden aan darmkanker. Toen hij en ik allebei 32 waren. Dus dat is natuurlijk onwijs heftig geweest. En hoe zeg je dat? Hij heeft ook op zijn sterfbed gezegd toen dat hij hoopte dat ik een andere lieve man zou vinden en een lieve vader voor de kinderen. Ja. Dus, en ik ben ook gewoon een mens van samen en van intimiteit en van gewoon het samen doen, zeg maar. Ja. Dus ik heb ook best snel daarna had ik ook weer het verlangen om iemand naast me te hebben. Ja. Ook omdat de zorg voor de kinderen gewoon ontzettend zwaar is in je eentje. Als je ook nog je rouw daarnaast hebt, ook de rouw van je kinderen en alles wat je moet regelen. Wat erbij komt kijken als je je partner verliest.
Ja.
Dus zodoende ben ik op zoek gegaan. En kwam ik Dennis tegen.
Ja. Wonderlijk.
Ja, heel wonderlijk. Nou, ik wil zeggen ook wel eens tegen elkaar. Nou, bijna elke dag wel als we opstaan. We zijn zo dankbaar dat we allebei. We hebben allebei wel een verleden achter ons. Dat we gewoon elkaar gevonden hebben. En dat we gewoon zo ontzettend veel van elkaar houden. En dat het gewoon zo goed met ons gaat. En dat we. Ja, dat zien we ook echt als het werk van God.
Ja.
Dus echt van bovenaf geleid.
Ja. Dus, want jouw man Jaco had darmkanker, zeg je.
Ja.
Is hij lang ziek geweest?
Ik heb toevallig nog eventjes in een overdracht gelezen van een verpleegkundige die ik had bewaard voordat ik hierheen kwam. Hij heeft in 2013 hebben ze zijn emmeldarm verwijderd. En toen is er uit die autopsie, zeg maar, is er een tumor naar voren gekomen. Toen heeft hij ook dus een stoma gekregen. En in 2015 heeft hij een zware operatie gehad. Dat noemen ze een HPEC-operatie. Waarbij ze alle uitzaaiingen, zeg maar, weghalen in je darmen. En normaal is dat een eenmalige operatie. En gaat het daarna een stuk beter. En hij heeft ook daarna wel een chemo gehad. Maar eigenlijk na een kleine anderhalf jaar heeft hij de operatie nogmaals gehad. Omdat het gewoon weer zo heftig terugkwam, zeg maar. En de tweede operatie was in 2017, januari. En ze hadden hem heel cru opengemaakt. En maak maar weer dicht, want het is te uitgezaaid. Hier kunnen we echt niks meer mee.
Nee.
Dus, en eerst hoorden we van de arts van, je hebt nog 15 tot 17 maanden te leven. Dan denk je nog, hebben we de kerst nog en een stukje zomer. En op een gegeven moment werd het korter en korter. En uiteindelijk heeft hij dus vanaf januari tot april nog gehad. Ja, dat is natuurlijk super kort.
Ja.
Dat is ook gewoon niet te bevatten eigenlijk.
Nee.
Als je dat doormaakt.
Want je hebt drie kinderen. Hè? Joas was natuurlijk nog heel klein.
Die was twee toen Jaco overleed.
Ja.
Ja.
Heeft hij nog bewuste herinneringen aan Jaco, denk je?
Meer herinneringen van verhalen die wij vertellen. En we hebben ook foto's gemaakt. En we hebben ook videoopnames, heeft Jaco ook gemaakt. Een soort afscheidsvideo voor de kinderen en ook voor mij. Ja. Dus hij heeft meer herinneringen daaraan als echt dat hij zelf herinneringen heeft.
Maar Manouk en Naomi hebben natuurlijk heel bewuste, beide denk ik, hele bewuste herinneringen aan Jaco.
Ja.
Jullie hebben er samen vast over gepraat. Op een bepaald moment heb je misschien moeten vertellen dat je niet zeker wist of papa nog zou blijven leven.
Nee. Ik weet nog wel dat Naomi ook op een gegeven moment vroeg, zo van, maar haalt papa de kerst toch nog wel? En het liefst wil je zeggen, tuurlijk lieve schat.
Tuurlijk.
Maar ik wist het echt niet.
Nee.
Dus. En dat is ook, dat vind ik ook het ergste van het hele verlies van Jaco. Het verdriet te zien bij de kinderen. Als ze echt zo om hem moeten huilen, omdat ze hem zo missen.
Ja.
Het liefst wil je je kinderen van alle verdriet en ellende in de wereld, wil je ze beschermen.
Ja.
En wil je dat tegenhouden. Maar in dit geval, het gaat gewoon niet.
Kon je er wel over praten samen met je kinderen erbij?
Ja.
Over wat er zou kunnen gaan gebeuren?
Ja. Ja.
Ja,
ik zeg ook wel eens tegen mensen, probeer ik uit te leggen dat je natuurlijk, je hebt een rouw als je partner overlijdt. Hè? Dan ga je in rouw, want je mist hem heel erg. Ja. Maar we hebben ook al als gezin een stuk rouw gehad. Omdat je weet dat er een heleboel dingen als laatst zijn. Laatste keer verjaardag, laatste keer kinderfeestje met papa erbij, laatste weekend. We hebben zoveel bewuste laatste keren gehad eigenlijk.
Ja.
Dat je ook als gezin al rouwt toen hij er nog was, Jaco. Maar ook heb je een rouw als die er niet meer is, zeg maar.
Ja.
Dus het voelde ook voor mij wel een beetje als een dubbele rouw eigenlijk.
Ja.
Klinkt misschien heel gek, maar.
De rouw tijdens de ziekte.
Ja.
En de rouw die daarna kwam,
waar
je ook niet op voor kan bereiden.
Nee, nee.
Want je was toen heel jong.
Ja.
Je bent nog steeds heel jong. En dan krijg je ineens zo'n stomme titel, weduwe.
Ja.
Ja,
maar gek genoeg heb ik me daar ook wel ergens een beetje aan vastgeklampt.
Oh.
Want ik was bijna 11 jaar getrouwd met Jaco. We trouwden op ons 21ste. En ik was al die jaren of vriendin van, want we leren elkaar kennen toen we 16 waren. Dus ik was of vriendin van Jaco of ik was vrouw van Jaco. Ja. En ineens was ik geen vrouw meer van. Dus weduwe van gaf me toch een bepaalde houvast dat ik wel zijn vrouw geweest was, zeg maar.
Ja.
Ik heb ook echt, ja, in het begin haast een beetje die titel met een soort van trots gedragen. Ook omdat het een bepaalde houvast bood,
kijk,
weduwe.
Ja.
Want bij weduwe weten mensen wat er aan de hand is.
Precies.
Ja.
Je bent niet een bewust ongehuwde moeder.
Nee.
Je bent niet iemand die weggelopen is.
Nee.
Ja.
Ja.
Oh, dat is een mooie invulling. Want ik heb voor mij de associatie met weduwe is toch, oh, arme vrouw.
Ja.
Een beetje dat.
Mm-hmm.
En vaak ook wel oud.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar
ja,
nou ben jij een jonge vrouw.
Ja.
Met 3 kinderen.
Ja.
En je leven is nog lang niet klaar.
Nee, absoluut niet.
Ook niet op dat moment.
Nee. Klopt.
Je was op dat moment, zei je van, hoe is het voor, hoe hebben jullie die jaren samen als gezin? Heb je veel familie, vrienden om je heen kunnen?
Heel veel.
Oh.
Ja. We zijn ook aan alle kanten geholpen door mensen, ook toen van onze huidige PKN-gemeente. En vrienden, familie hebben zo ontzettend veel voor ons gedaan.
Ja.
Dat is ook echt heel bijzonder geweest.
Ja.
Dat zoveel mensen ons aan alle kanten hebben willen helpen.
Ja. Ja. Dat is wel kostbaar, hè?
Heel kostbaar.
Ja.
Ja.
Dus familie en vrienden, je noemt kerk ook. Mm-hmm. Is dat nog belangrijk? Maakt dat dan nog überhaupt uit? Of het mensen zijn van de kerk of mensen zijn van een kerkelijke gemeente? Of gewoon je buren?
Het maakt eigenlijk in principe niet uit. Nee.
Het zijn mensen
heel
die
fijn als mensen al helpen. Ja,
dat
met
voor
praktisch oppassen of een keertje voor je koken of mee naar het ziekenhuis gaan of een keer boodschappen voor je doen. Of
ja.
Dat is heel divers geweest.
Ja.
Ja.
Is in dit hele proces, hè, van je, van zonder Jaco leven naar Dennis ontmoeten en dan weer eigenlijk een nieuw leven opbouwen. Is daarin ook je geloof anders geworden? Of je vragen, je antwoorden misschien over dingen, is dat veranderd?
Dat denk ik eigenlijk niet.
Nee.
Want ik heb altijd wel een rotsvast geloof gehad. En ook heel erg gezien dat God bij me is geweest ten tijde van Jaco zijn ziek zijn en zijn overlijden en ook daarna.
Ja.
En niet zozeer op het moment zelf, maar meer gewoon terugkijkend op al de jaren. Dat ik op zoveel momenten Gods aanwezigheid heb gevoeld en zijn hand heb gezien in bepaalde dingen.
Ja.
En ook met het idee van, hè, je wil niet alleen blijven als jonge vrouw met 3 kinderen. En dan een hele lieve, fantastische man weer soort van tegen het lijf lopen op internet, zeg maar.
Ja,
ja, dat is ook natuurlijk gewoon fantastisch. En ook, ja, had ik ook niet anders kunnen doen, denk ik.
Zie je dat als een stukje leiding van God?
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ik heb ook op een gegeven moment, ik heb zo'n gebedenboekje waarin ik vaak inschrijf. En ik ben ook vrij snel na zijn overlijden ben ik gaan bidden voor mijn toekomstige man. Dat het goed met hem mocht gaan, zowel qua gezondheid, qua financiën, qua alles. Omdat ik ergens wel het vertrouwen had dat ik wel een keer iemand zou tegenkomen.
Dus je hebt al uitgesproken dat wat jouw verlangen was, heb je constant uitgesproken.
Ja. Ja.
Maar jij zegt tegelijkertijd, is voor mij een vraag, hè, want ik als mm-hmm. moeder zit hier daar, precies wat jij zegt, van je ziet het verdriet bij je kinderen. Je hebt dan ook geen pasklare antwoorden zomaar eventjes.
Zeker niet. Nee.
Is dat wel veranderd? Dat je zegt, je hebt minder, kijk, je eigen rotsvaste vertrouwen is niet weggegaan, maar je hebt waarschijnlijk je eigen kinderen wel zien schudden.
Ja, absoluut.
En misschien nu nog wel af en toe.
Tuurlijk, absoluut. Ja,
ja.
Dat blijft ook natuurlijk wel.
Ja.
Ja.
En hoe gaat, hoe ga je dan geloof verbinden, hè, Gods liefde verbinden aan dat verdriet wat je bij je eigen kinderen ziet? Kan je daar iets mee? Of?
Ja, wat ik heel vaak deed als de kinderen verdrietig waren, was ook gewoon praten over Jaco. Maar ook gewoon als ik het niet meer wist, gewoon maar weer bidden.
Ja.
Continu maar opnieuw weer in gebed gaan en ook benoemen dat God bij ons is. En heel veel van ons houdt en ook verdriet heeft van dat wij onze vader missen.
Ja.
En ik mijn man mis.
Ja.
Ik heb heel veel gebeden in die tijd met de kinderen en ook zelf wel.
Met de kinderen ook?
Met de kinderen ook wel, ja.
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 En dan mochten ze jouw tranen ook zien?
Ja, ja. Ik heb die nooit weggestopt. Ik heb het ook juist bij de kinderen aangemoedigd om te huilen. Want huilen is op het moment dat je huilt voel je je verschrikkelijk. Maar daarna kan het zo opluchten als je een flinke potje hebt zitten janken.
Ja, dus, maar ze mochten jou dan ook zien huilen?
Ja.
Want dat kan ook wel weer heel kwetsbaar zijn. Mama ja. huilt.
Op sommige momenten hou je het natuurlijk wel in, omdat dan je er ook wil zijn voor je kinderen. Maar soms dan zijn er ook momenten dat ik het ook niet droog kan houden. En ja. dan huil ik gewoon met de kinderen mee. Ook om te laten zien dat ik hem ook gewoon heel erg mis nog steeds.
Ja.
Ja.
Hij is nog steeds een belangrijk onderdeel van...
Absoluut, ja, hij is de biologische vader van de kinderen. En hij is mijn eerste liefde geweest. Ik heb jaren met hem samengeleefd.
Ja.
We waren ook gewoon echt op elkaar ingespeeld. Dus dat vergeet je ook niet zomaar.
Nee, dat heeft jou ook gevormd. Als Absoluut. Je zegt vanaf je 16e.
Ja, we zijn ook echt wel samen gewoon ook volwassen geworden. En exact. We hadden ook gewoon een vriendengroep samen. En we hadden echt een gedeeld leven samen.
Ja, ja, ja. Ik zeg wel eens tegen mijn man, tegen Jan-Jaap, van wij lopen nu een tijdje samen op. Dat op een bepaald moment zal, ik hoop dat dat lang duurt, mm-hmm. maar op een bepaald moment zullen onze wegen weer even uit elkaar gaan.
Ja. Ja.
En dan hoop ik dat we ook gewoon weer een nieuwe weg mogen inslaan.
Ja.
Maar dat is bij mij natuurlijk theorie.
Mm-hmm.
Hè? Dus jij maakt het aan de lijve mee, dat je dus een tijdje met Jacob mocht optrekken, maar nu een nieuwe weg aan het inslaan bent met Dennis.
Ja, absoluut.
Ja.
ja,
en dat voel je aan de lijve. Absoluut. Dat het dus kan.
Ja, maar dat is ook nog wel eens lastig. Ik volg nu ook de rouwgroep bij Ank in de kerk.
Ja.
En ik heb soms nog wel eens de worsteling van aan de ene kant heb ik heel veel liefde voor Dennis in mijn lijf. Maar ik heb ook gewoon nog wel rouw en liefde over Jaco in mijn lijf. En dat is na 6 jaar nog steeds zo.
Ja.
En soms is het ook een beetje zoeken naar een juiste weg daarin.
Ja.
Want je wil verder gaan, maar soms moet je ook even bewust weer even stilstaan. Bij dat je een eerste man gehad hebt en dat het heel veel verdriet gedaan heeft, dat hij weg is gevallen. Dat je even weer daarbij gewoon bij stil moet staan letterlijk.
Oh ja.
Om ook even weer te voelen dat je van hem gehouden hebt en dat je een heel leven samen gehad hebt.
Ja.
Dus.
En dat mag ook.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ik hoor wel eens van mensen zeggen van, gaat een stuk van mezelf wordt er weggescheurd.
Ja, ja.
En dat die wond, dat is dus lijkt mij dan een wond die... nooit helemaal weg is.
Nee, het zal altijd onderdeel van mij blijven. Van de kinderen natuurlijk
En van de kinderen ook.
Van de kinderen ook, ja.
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 Ja. Ik wil over hun verder niet te veel ingaan, want dat is hun verhaal.
Mm-hmm.
Hè, dat komt misschien nog wel eens een keer.
Ja.
Maar het is bijzonder om te horen.
Ja.
Dankjewel. Ik was ook even benieuwd naar... Gaan we nu even een paar stapjes maken naar de vragen die we aan je hebben gesteld. Ik zie een boek bij je liggen.
Ja.
We hadden gevraagd, kan je iets opzoeken, een lied of een boek of een film, wat iets zegt over jou?
Ja, ik heb toen Jaco overleed, een paar maanden later heb ik de film van The Check gekeken. Van het Nederlandse boek van de uitnodiging, ik weet niet wat er eerder was. En in dat boek maakt een man een traumatische ervaring mee. En dan krijg je op een gegeven moment een briefje van God, als uitnodiging van God, kom een weekend, kom naar mij toe, zeg maar. En ik vond die film heel indrukwekkend, ook heel emotioneel. En hij gaat dus ook echt een weekend lang, trekt hij bij God in, zeg maar. Het fysiek God, de Heilige Geest en Jezus. En ik dacht echt, oh, wat zou dat gaaf zijn als ik dat ook zou kunnen doen. Toen heb ik heel bewust, precies een jaar na Jacobs overlijden, heb ik een weekendje alleen gepland voor mezelf in Oudorp. Mijn ouders hebben de kinderen in huis genomen. Want ik wilde echt heel bewust een heel weekend alleen zijn, om heel dicht bij God te zijn. Maar ook om even heel bewust te kunnen rouwen en voelen dat ik Jaco heel erg miste. Want je leven gaat door voor de kinderen en je werk en alles. En ik had het gevoel dat ik niet echt aan mijn eigen rouw toekwam. En het weekend heb ik ook alles meegenomen. Want ik had een foto's en afscheidsvideo's en geschreven dingen van Jaco. Ik heb kilometers over het strand gewandeld. Ik heb tranen met tuiten gehuild. Ik heb het uitgeschreeuwd naar God. Ik heb ook gewoon in dankbaarheid gebeden voor alle jaren die we gehad hebben. Maar dat was voor mij een heel, toch een beetje emotioneel van, een heel intensief en heel bijzonder weekend. Nou. Naar aanleiding van die film.
Ja.
Dus dat is wel heel belangrijk geweest voor mij. Ook vooral omdat zo'n eerste jaar heeft zo ontzettend voor eerste keren die je zonder je partner doormaakt.
Echt.
En ik weet nog op een gegeven moment, ik ben zo klaar met al die eerste keren die ik in zo'n eerste jaar moet ondergaan. Dat ik van, nou, als ik nou het weekendje gehaald heb, dan heb ik in ieder geval het eerste jaar gehad. Dan zal het daarna ook wel lukken, zeg maar.
Oh man, ja.
Dus dat was heel fijn dat weekend.
Echt. En dat is een je vertelt dit naar aanleiding van die film The Shack. Je hebt hier het boek, De Uitnodiging, van Paul Young.
Ja.
Ik zeg het even hardop, want The Shack is, schrijf je S-H-A-C-K.
Ja, klopt.
Ik heb hem inderdaad ook gezien, waarin God de Vader een vrouw is.
Ja.
Een nogal stevige,
ja,
zwarte, ja, Amerikaanse,
ja,
vrouw.
Ja.
En waarin God de Zoon echt een knappe jongen,
ja,
is.
Ja.
Echt een Israëli. Ja. En God de Heilige Geest een, ja, hele artistieke vrouw.
Ja.
En een jonge vrouw die, mm-hmm, die waar overal licht omheen zit.
Ja.
Dat was inderdaad heel indrukwekkend.
Ja.
Ik kan me dat voorstellen. Wat heb je toen, toen je zelf je naar voren mocht... Je mocht schreeuwen, je mocht huilen, je mocht lopen, praten. Wat ervoer je zelf van God? Kan je dat nog herinneren?
Ik heb God het weekend ook wel ontzettend dichtbij gevoeld.
Ja.
En ook gewoon het feit dat je ook gewoon op God heel boos mocht zijn. Ik ben ook heel boos op God geweest. Dat hij Jacob een soort van, voor mijn gevoel, van me afgepakt had. Want dat was niet eerlijk. Ik zou met hem samen 90 worden en het was niet gelukt. Dus ik was ook heel boos op God.
Ja.
En we hebben ook God waar je heel boos op mag zijn, gelukkig. Dus
dat,
ik heb...
dat zie je ook terug in die film,
ja,
hè?
Ja.
Want daar,
ja,
zie je een man die natuurlijk zijn noodlot, ja, niet onder ogen,
nee,
wil zien eigenlijk.
Nee.
En zo kwaad is op God. Mm-hmm. En, ja, dat je ook op geen enkele manier denkt dat die vrouw, God de Vader, dan boos is op hem.
Nee.
Het maakt er ook helemaal...
Nee.
Vindt het helemaal niet erg.
Nee.
Dat vond ik zo troostrijk.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. En dat kon jij ook ervaren?
Ja,
dat...
ik heb echt het gevoel gehad dat ik ook een soort van weekend alleen met God en de Heilige Geest en Jezus ben geweest.
Ik vind het een grandioos idee van jou.
Ja. Ja.
Het kwam zo in je op om dat te gaan doen.
Ja.
Mooi.
Ja.
Je hebt nog even wat andere vragen gehad. We hebben ook een vraag gesteld aan je. Van wie is Jezus en wat is de kerk voor jou?
Ja.
Eén voor beide, alle twee, maakt niet uit.
Ja, Jezus is ontzettend belangrijk voor mij in mijn leven. Net als God ook. Ik bedoel, ik zou niet zonder God kunnen in mijn leven. Ook terugkomend op wat ik heb meegemaakt. Ik heb God zo nodig gehad in die tijd. Ik heb me ook wel afgevraagd toen van hoe gaan mensen hiermee om met zo'n heftig verlies als ze God niet kennen. Maar wie ga je dan... bij wie kan je dan terecht? Tegen wie kan je dan schreeuwen? En bij wie kan je dan op schoot uithuilen? En waar moet je dan naartoe met al je pijn en je verdriet, ja, en je machteloosheid?
Ja.
Dus God en Jezus zijn heel belangrijk.
Ja.
Ja.
Voordat je deze nare ervaring had, hè, ik vroeg het daarvoor, ja, eigenlijk ook al een beetje.
Ja.
Had je een rotsvast vertrouwen in, ja, God? Dat is eigenlijk niet veranderd, zeg
nee.
je. Heb je het idee dat je in dit... rottige situatie en wel een diepere laag is gekomen bij jou.
Ja.
Doordat je nu ervoer van, ik mag schreeuwen bij God.
Absoluut.
Ja. Je mocht het ook uittesten,
ja,
als het ware.
Ja.
Dat wat je wist, ik,
ja,
mag
tuurlijk.
Op hem vertrouwen.
God is ook een God inderdaad waar je gewoon compleet jezelf mag zijn.
Ja.
En waar je niet jezelf beter hoeft voor te doen als dat je bent.
Ja.
Met al je rottigheid en al je ellende.
Ja.
Ja.
Maakt het dan nog uit dat je naar een kerk gaat? Het één ding wat me opviel bij jullie, mm-hmm, alle twee eigenlijk, mm-hmm, is dat je vrij snel heel actief betrokken was bij een heleboel dingen.
Ja.
Bij Dennis zie ik het, bij jou zie ik het ook.
Ja.
Wat is belangrijk dat je in een kerk zit? Versus
heel
natuurlijk
belangrijk.
Dat je ook een heleboel leuke vrienden en buren hebt misschien.
Ik vind de kerk heel belangrijk en zeker, wij komen uit een PKN-gemeente... ik zal het niet al te veel over uitweiden, maar waar we het gewoon op een gegeven moment niet meer echt vonden. En waar, ja, het vuurtje een beetje was uitgedoofd in ons, zeg maar.
Ja.
En sinds we hier zijn heb ik echt weer gewoon het verlangen om ook gewoon bepaalde preken na te luisteren. En dingen in de Bijbel te onderstrepen en op te zoeken en na te lezen. En ik ervaar ook gewoon God heel dichtbij als ik hier aan bid en als ik zing en bij het open altaar. Ik vind het fantastisch.
Ja.
Ja.
Dus
ik
voor
vind
jou,
het heel belangrijk.
Voor jou,
ja,
is de voeding, het onderwijs, het leren, is een belangrijk deel van,
ja,
kerk zijn.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja.
Maar ook inderdaad het helpen binnen een kerk. We zijn allebei mensen, Dennis en ik, die graag ook gewoon handen uit de mouwen steken. En die gewoon,
ja,
gewoon ook gelijk overal willen helpen, zeg maar.
Maar
op die manier leer je ook gewoon heel veel mensen kennen,
ja,
binnen de gemeente.
Maar wat is dan het verschil? Je kunt ook in een club helpen. Hè? Je kunt,
ja,
ook bij de,
ja,
bij de sportclubs
dat
van
klopt.
Je kinderen helpen.
Ja.
Is dat anders?
Ja, omdat je met elkaar in een kerk het geloof deelt. En dat is dan toch iets diepers als dat je gewoon bij de voetbal gaat helpen. Of bij,
ja,
de tennis achter de bar gaat staan of iets.
Ja, Ja. Ja. Nee, dat is voor mij ook zo, hoor.
Ja.
Maar de vriendschappen zijn anders. Je kunt natuurlijk een diepe vriendschap hebben bij je voetbalclub, hè?
Mm-hmm.
En je buren, wat je zegt.
Ja.
Dat is net zo waardevol.
Absoluut.
In het vorige gesprek zei Patrick Labré ook, die zei van, je kunt God overal vinden.
Ja,
hè, tenminste, zeker. Ik vertaal het maar even zo, je kunt God overal vinden. Het is niet in een gebouw.
Nee.
Maar er is wel iets in het gebouw te vinden.
Absoluut.
Misschien is dat, misschien is dat het ook wel.
Ja, zeker.
Ja, mooi is
maar ook
dat.
Gewoon met elkaar God aanbidden in de dienst. Ik word er gewoon echt gewoon soms emotioneel van. Ik denk, dit is zo onwijs gaaf. Wat moet ook God hiervan genieten als hij naar ons kijkt. Dat hij denkt, oh wauw, mijn kinderen die mij aanbidden, dat is toch fantastisch.
Ja, zo. Ja. Echt wel.
Ja.
Ja, helemaal mee eens, Lisette.
Ja, zeker weten.
Heerlijk om zo met jou te praten.
Ja, absoluut.
En ik heb dan eigenlijk de laatste vraag, want we zijn al bijna aan het einde.
Ja, jammer.
Het gaat heel vlot.
Ja, zeker weten.
En een van de vragen was ook, wat zouden mensen missen als jij er niet bent? Als je er niet was geweest?
Ja. Ik vroeg het vandaag aan onze oudste dochter. Ja, daar mis ik gewoon een hele lieve mama. Ik zei, ja, maar daar gaat het niet heel erg om. Ja. Ik denk wat er wordt gemist als ik er niet ben, is een stukje zorgzaamheid en een stukje mensen willen dienen. Dat zou de wereld denk ik missen als ik er niet zou zijn.
Zo.
Ja.
En stralende ogen. Mag ik dat zeggen?
Ja, dat mag je zeker zeggen.
Zouden anderen dat ook zeggen, denk je?
Weet ik niet.
En wat zou Dennis zeggen? Wat zou je missen?
Ja, jeetje.
In je persoonlijkheid.
In mijn persoonlijkheid. Mm. Ik denk ook gewoon een lieve, zorgzame vrouw met wie die... We kunnen gewoon samen de wereld aan, zeg maar.
Ja.
We zijn gewoon zo op elkaar ingespeeld. En we doen alles samen. We vormen gewoon een heel goed team.
Ja.
Dus ik denk dat hij me zeker zou missen. Ja. Als ik er niet meer zou zijn. Ja.
Blijf nog maar heel even.
Oh, dat was ik zeker van plan. Ja. Absoluut.
Ik ook, hoor.
Ja.
Zeg, dank je wel voor dit mooie gesprek. Ik heb er echt van genoten.
Ik ook.
En ook de check, dus we zullen dat ook nog even weer benoemen. Dank je wel daarvoor.
Ja.
Dat heeft je inzicht gegeven.
Ja.
En we hopen je gesprek weer na te kunnen luisteren op Lensgast.
Ja, mooi.
Hartelijk bedankt voor
Jij
deze
bedankt.
Avond weer.
Ja.
En tot de volgende andere keer weer.
Dank voor het luisteren naar Nesgast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts.